Oké. Okay. Speciaal voor Emily, Johannes 9.
Johannes 9, hè?
Johannes 9, ja, dat ging speciaal voor Emily over.
Genezing van een blinde.
Ja. Ja, even, toch even uitleggen hoe dat werkt met de genezing van een blinde.
Genezing van een verwant.
Ja, dank je. Hij had ook gemiste
wachtingen. Wij zijn iets nog.
Dus ja, we gaan het even over dit hoofdstuk hebben. Van hoe moet je dat nou lezen? Want het is gewoon een verhaal wat je gewoon op de zondagsschool leert. En wat ik net hoorde van Anouk in je gebed. Heb jij inderdaad iets in elkaar geknutseld wat er zo uitzag?
Nou ja, een huisje, ja.
Ja. Nou, hartstikke goed, want dan leer je ze ook een keer de kinderen iets anders dan alleen maar het verhaal. Mm-hmm. Ja, dat is heel belangrijk. En dat is hier ook bij. Bij dit hoofdstuk, dat is een verhaal over iemand die blind is en ook al kan lopen. En dan en genezen wordt. Maar er zit meer achter. Het staat voor meerdere redenen, staat het denk ik in de Bijbel. Je mag zelf beginnen met lezen. Roel. Bij vers 1.
Hey daar.
Ja, hey daar. Dat staat er niet, hè?
Nee. Genezing van blinden. Ja. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet. Maar het antwoord van Jezus was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.
Dankjewel. Zo. Dat is nogal een vraag, hè? Ja, er is iemand die is blind geboren. Nou, je zal zo'n een kind krijgen wat zo'n soort handicap heeft. En dan durven ze dus te vragen. Zou die zelf gezondigd hebben? Ja, terwijl die blind geboren werd, dus voor zijn geboorte. Of zijn ouders? Nou, dat is nogal wat. Maar in de context van het volk Israël heeft het wel enig zin om zo'n vraag te stellen. De zonde, wat hiermee bedoeld wordt, is vooral overtreding van de wet. Zo werd een zonde benoemd in Israël. En toen de wet werd ingesteld, moest het volk ook beloven, ga je eraan houden of ga je daar niet aan houden? Als je er niet aan zou houden, dan zou je op aarde minder gezegend worden en zouden je toch wel minder fijne dingen overkomen. Dat staat in Jozua. En als je je eraan zou houden, dan overkwamen je allerlei goede dingen. Dan werd je door God op aarde gezegend. Zo werkte dat voor hun. Helaas, voor jullie, werkt dat bij ons niet zo. Het is dus niet zo van, nou, het is automatisch zo dat als je doet wat God zegt, word je gezegend. Dan overkomt je niks. Dat werkt dus niet zo. Je wordt dus ook gewoon ziek. Er kunnen hier ook gehandicapte kinderen, blind geboren kinderen geboren, blinde kinderen geboren worden, of kinderen blind geboren worden. Ingewikkeld woord. Dat heeft niets te maken met hoe je je gedraagt. Bij Israël was dat anders, dat was een direct verband. En dan ging het hier vooral over overtreding van de wet. En wat Jezus.
Ja. Wat zij
dachten. Dus dan hele. Ja, nou, de twee aspecten die je los moet zien van elkaar is wat zij vonden, hoe zij een zonde benoemden. Dat zal je verderop in het verhaal ook heel duidelijk zien. Dat is echt van, hou je aan de wet van Mozes of niet? Als je er niet, een overtreding is een zonde. Ja. Dat je gezegend wordt als je je aan de wet houdt, als je doet wat God zegt. Dat staat letterlijk ook in de Bijbel. Dat is het volk toen ze het land ingingen, is ze dat heel duidelijk gezegd. Van hou je aan de wet, dan gaat het goed op aarde. Dan krijg je allerlei goede dingen. Hou je er niet aan, dan zullen je allerlei slechte dingen overkomen. Dat was bij Israël zo. Voor ons staat in de Bijbel dat wij worden gezegend met geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat staat volgens mij in Efeze of zo, ik weet niet uit mijn hoofd. Ik wil heel wat ook het weten noemen. Maar bij ons zijn de zegeningen dus eigenlijk niet in gemeenten in Ferraris, BMW's, grote huizen, voorspoed, gezondheid. Bij ons zijn de zegeningen geestelijk. Had deze man, die blinde jongen, die blind geboren wordt, had hij nou gezondigd en zijn ouders of niet?
Ja, volgens die
discipelen wel, maar volgens God gewoon niet.
Als ze Joods waren wel, want God heeft dat tegen hem gezegd. Dan.
Ja, maar dan ging het er hier vooral om, en dat zeg ik er dan bij, van ja, heb je aan de wet gehouden? Nou, je zal altijd wel een keer de wet overtreden hebben natuurlijk. Maar we weten dat ieder mens heeft gezondigd. Ik bedoel, als je het via. Als je weet hoe God is, dan is er. Dan, ieder mens maakt wel eens die fout. Ieder mens overtreedt wel eens een gebod van de Heer. Dus eigenlijk heeft ieder mens gezondigd. Maar in dit geval ging het niet om die zonde, wat de oorzaak van de blindheid was, maar hij was om een andere reden blind. Gods werk moet door hem zichtbaar worden.
Hij wil laten zien dat hij hem kan beter maken.
Ja. Daarom was die man blind. Daarom zat hij dus al heel lang zat hij daar te bedelen.
Dus je moet het nou eigenlijk gewoon zien. Dus iemand is gehandicapt. Ja, God wil laten zien dat hij hem beter kan maken.
Nou, dat was alleen in dit geval zo. Oh. Want er was ook bij andere mensen, zei Jezus toen hij ze genas, je zonden zijn je vergeven. Mm-hmm. Daarom zegt hij dat. Omdat dat waarschijnlijk ook samenhangt met wat ze gedaan hadden. Niet in alle gevallen. Je kan niet zomaar zeggen, nou, iemand wordt ziek, dus heeft gezondigd. Zeker nu niet. Maar daar, volgens hoe dat toen was, was dat in bepaalde gevallen zeker wel zo. Nou moet je in dit verhaal, als je dat verder gaat lezen zometeen, moet je jezelf even voorstellen als de blinde. We zijn allemaal figuurlijk blind geboren. Dus niet letterlijk. We zijn allemaal blind geboren. En er moet voor ons allemaal moet er een soort moment komen dat je het licht gaat zien. En het licht is Jezus. Zo moet je het verhaal even gaan bekijken. Als je het verder gaat lezen, moet je het door drie bril moet je dat eens gaan zien. We gaan verder lezen. Bram.
Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: ga naar het badhuis van Siloam. En was u daar? Voor mij staat het dan tussen haakjes, van Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam, kon hij zien.
Oké. Okay. Jezus doet eigenlijk tegenovergesteld van wat je verwacht. Als ik nou hier Jaap als voorbeeld neem, en ik spuug op de grond, en ik smeer modder in zijn ogen... Arme Jaap. Ja, ik doe het expres bij Jaap, want ik weet dat hij niet terugslaat. Daar zou je wel blind van kunnen worden als je iemand gewoon zand in zijn ogen gaat wrijven.
Hij was toch al blind.
Ja. Maar nu kon hij echt niks meer zien, dat was duidelijk. Ja, het kan niet door het zand gekomen zijn dat die man beter werd. Of zou er zo'n laagje over zijn ogen gezeten hebben wat er afgeschuurd moest worden, zo met Vim of zo. Jif, hoe heet dat tegenwoordig?
Ja. Hij kon toch niet zien wat modder was.
Hij kon toch niet zien wat modder was. Ja, hij wist ook niet dat hij vies was. Hij stond daar waarschijnlijk. Hij wist ook niet wat er in zijn ogen gesmeerd werd, gelukkig. Ja, hij kon het wel horen waarschijnlijk. Ja. Dus je hoort zo'n flats vallen zo. Even roeren.
Ja.
Jezus maakt hier iets duidelijk. Wat hij namelijk doet is, hij maakt die man vies. Hij zegt tegen die man dat hij vies is. En vervolgens zegt hij, ga je wassen. Ja, dat had eigenlijk niets met zijn blindheid te maken. Nou, daar kun je dat stof op verschillende manieren uitleggen. Er zijn mensen die zeggen, nou, stof, dat is, als er stof voorkomt, dan is het stof van de wereld. En dat is van de zonde en dat moet je afwassen. Ja, zou Jezus dat dan aan je smeren? Nee, dat denk ik niet. Dus het moet iets anders zijn. Ik denk zelf dat het hier meer te maken had met hoe God zelf mensen gemaakt had uit stof. Hij schiep hier iets, het is een soort scheppende actie.
Uit stof.
Uit stof, ja. Er staat dat hij Adam uit stof gemaakt heeft.
Stof is zonde, zeg je het ook.
Ja, dat zeggen mensen soms. Maar Adam is uit de stof van de aarde gemaakt toen er nog geen zonde was.
Stof is eigenlijk helemaal geen zonde.
In dit geval niet, nee. Hier moet je het zien, dus dat eigenlijk God, toen hij Adam maakte, toen deed hij dat, een soort kleien was dat eigenlijk, hè. En daar maakte hij een mens aan. Hij blies hem adem in en dat werd Adam. En hier zie je eigenlijk dat hij een stuk verder schept. Met dat stof schept hij eigenlijk dat zicht. De combinatie van de stof en de scheppende kracht van God werd eigenlijk een vernieuwing voor die ogen van die man. Had Jezus iets te maken met de schepping? Gerlinde, weet je dat? Iemand anders?
Was hij?
Heeft Jezus iets te maken met het scheppingsverhaal?
Hij was er wel.
Hoe weet je dat?
Omdat hij 3-1-meter toch al was?
Ja, dat is een heel makkelijk antwoord, maar zo staat het niet in de Bijbel. Weet je iets?
Even
kijken. Ja, even opzoeken. Emily? Ja,
dit is een stripvraag.
Nee, dit is geen stripvraag. Het is een ja of nee vraag.
Ja?
Ja, dan zegt hij ja en dan barst ja. Het
dan. Ja, nee, ja, maar ik vraag me natuurlijk af of je er iets van weet. Heb je wel eens het begin...
Ja, je hebt het er wel vaker over gehad.
Ja, ik heb het er wel eens iets over verteld, ja.
Het was toch zo dat hij voordat Jezus op aarde kwam al aan de rechterhand van God zat?
Ja, voordat hij Jezus heette, of we weten natuurlijk niet of hij al Jezus heette in de hemel, maar hij was altijd al de Zoon van God. En als je in het begin van het boek van Johannes leest, dan staat er, in het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. En alles werd daardoor geschapen. En het woord is mens geworden.
Zou die een moeder hebben dan?
Nee. Nee, want als hij namelijk op die manier voortgekomen zou zijn, dan zou die niet altijd al bestaan hebben. Ja, nu zie ik jou denken. Ja, het is een altijd al bestaande situatie dat er een vader en een zoon is.
Oh, dus hij was gewoon altijd?
Ja.
Altijd?
Altijd.
Dat ga je ook vervelen.
Ja, dat klinkt... Nee, maar ze waren natuurlijk niet alleen.
Ze waren met z'n tweeën. En een heleboel engelen.
En de geest en de engelen, die zijn geschapen. Maar ik zie jou denken... jij gaat je er iets bij voorstellen. Dat is heel goed. Dat je daar eens over nadenkt. Van hoe zit dat dan in elkaar?
Ja, nee, dat
klinkt. Maar even terug. Dus Jezus was daar, of de Zoon van God was daar al. En die was dus betrokken bij die schepping. Door het woord werd geschapen. En er staat in meerdere plaatsen in de Bijbel. Dat kan je ook lezen in Colossense 1. De Vader schiep door middel van de Zoon. Zo moet je het eigenlijk zien. En zo is het ook met ons. Als wij die blinden zijn, en wij komen op een gegeven moment tot de ontdekking dat we blinden zijn, en Jezus overtuigt je ervan dat je een redder nodig hebt, dan kan hij je opnieuw geboren laten worden. Dat is een nieuwe schepping. Dus het genezende wonder hier moet je vergelijken met jouw wedergeboorte. Met je opnieuw geboren worden. Weet je nog hoe dat in elkaar zat, Bram?
Wat?
Opnieuw geboren worden? Dat is ook ingewikkeld, hè? Heb je dat al voorgesteld, hoe dat in zijn werk ging? Ja, die eerste geboorte weet hij toch ook niet meer, dus je kan je er alles bij voorstellen.
Ik heb er wel over nagedacht, maar ik snap het half, denk ik.
Ja, dat hoef je ook niet te weten hoe het werkt. Dat is net als met gewoon geboren worden, er is geen cursus voor. Dat gebeurt. Nou. Hey, we gaan verder. Vers 8.
Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden... Is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei ja, dat is het. En de ander zei nee, maar hij lijkt er wel. De man zelf zei, ik ben het echt. Toen vroegen ze, hoe zijn je ogen open gegaan? Hij zei, iemand die Jezus heet, maakte wat morgen, streek die op mijn ogen en zei, ga naar Siloam, dat zal wel, om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen, waar is die man? Dat weet ik niet, zei hij.
Oké, dus toen hij terugkwam, toen was kennelijk Jezus er niet meer. Dus even terug naar het begin, er was een man die had een groot probleem. Jezus die smeerde modder aan zijn ogen, hij zei, ga je wassen.
Hij was zich. En hij Jezus weg.
Ja, maar wat zegt hij nu? Wat is het verhaal dat hij vertelt? Hij zegt in vers 11, iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streekt het op mijn ogen, zei, ga naar Siloam om u te wassen, en ik ging en ik heb me gewassen. En toen ik het gewassen heb, kon ik zien. Dat is het eenvoudigste getuigenis. Wat hij eigenlijk zegt, ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, zegt die man, maar het is iemand die Jezus heet, en ik ben hem gehoorzaam geweest.
Dan ga je toch spontaan gewoon geloven.
Wanneer?
Als je zoiets meemaakt.
Ja, maar hij had het niet gezien. En jij zegt dat nu, hè? Van nou, als je dat meemaakt, dan ga je geloven. Nou, dat is dus niet waar. Dat zie je verderop.
Is dat wel ook niet echt iets, als je verder denkt, een les voor ons op aarde? Van, mensen die mannen kon Jezus niet zien, maar wel zijn stem hoort en gehoorzaam. Wij kunnen Jezus ook niet zien, maar wel zijn stem horen, kunnen hem ook gehoorzaam.
Juist, ja, dat wou ik net zeggen.
Oh, sorry.
Nee, dat is heel goed. Je hebt er talent voor. Volgende week zondag.
Nee, sorry.
Ja, nee, maar dat is het inderdaad. Als je dus jezelf in het verhaal plaatst en je zegt, wij zijn die blinden. Ja, wij konden Jezus niet zien, maar op een of andere manier zijn we erachter gekomen dat hij bestond. Hij heeft ons ervan overtuigd dat we ons moesten wassen. En hij heeft, doordat we dat gedaan hadden, heeft hij ook tegelijkertijd heeft hij ons veranderd. En wat is ons getuigenis? Nou, niet meer dan wij gehoorzamen iemand die Jezus heet. Natuurlijk kun je daarna nog veel meer leren, maar dat is voldoende om je te laten dopen. Dat is eigenlijk het meest de basis. Als jij zegt, ik geloof in Jezus en ik wil hem gehoorzaam zijn, dan is dat het. Verder geen cursus. Verder niet ingewikkeld. Daar houdt het bij op. Daarna kan je nog een heleboel dingen leren. Maar het getuigenis van, ik ben gehoorzaam aan iemand die Jezus heet, dat is in principe genoeg om je te laten dopen. Nou, vers 13. Gelinde.
Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een Sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij, hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien. Sommige Farizeeën meenden, zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. Anderen zeiden, hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? Er ontstond een verdeeldheid. Daar vroegen ze aan de blinden, wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft. Hij is een profeet, was zijn antwoord.
Dankjewel. Oké. Daisy, wat is een fariseer?
Is dat een wetgeleerde? Nee,
ja. Ja? Ja, heel goed. Oké, een wetsgeleerde. Dus wat ze gaan dus naar de synagoge waar ze dus de wet bestuderen en waar ze daaruit leren. En als je dus een vraag had over de wet of een vraag over dit soort zaken, over het geloof, dan ging je dus daarheen. Dus die buren en die kennissen die man kende, die namen hem mee. En wat gebeurt er? Vertel wat er gebeurd wordt. Ik kan het zien. En er ontstaan twee meningen eigenlijk onder de fariseeën. De ene zegt, zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de Sabbat. En de andere zegt, hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen? Ja, die twee dingen hebben met elkaar te maken. Wat zeg je, Anouk?
Jezus zei, geen
zonde. Nee, maar dat wisten zij niet.
Nee, maar ze snappen wel dat iemand die wonder heeft dat niet zou kunnen doen of zoiets.
Niet uit zichzelf.
Ja.
Nee, aan de ene kant zeggen ze van nou, zo iemand komt niet van God, want houdt zich niet aan de Sabbat. Dat was de makkelijkste opmerking van, niet aan de Sabbat gehouden, overtreding van de wet, dus een zondaar.
Wacht, Rodeke. God die werkte dus ook op. Nou ja, werken kun je daar niet
goed. Ja, maak hem maar af die vraag.
Op de Sabbat.
Ja.
Op zondag.
Weet je dat er in de Bijbel staat dat als mensen tegen Jezus zeggen, waarom doe je dat en dat op de Sabbat? Zegt hij, nou ik doe alleen maar wat mijn vader doet en hij werkt, dus ik werk ook. Ook op de Sabbat. Het staat er specifiek. God werkt op de Sabbat.
Okay.
Ja, ze hadden nou niet helemaal begrepen wat de bedoeling was. De Sabbat is een feest. Dat je niet hoeft te werken.
Ja, dat mag wel.
Je moet feest vieren. Dat is het gebod. Nee. Als ik tegen jou zeg, je moet feesten, ga je dan werken?
Nee, maar ik ga ook niet feesten, want ik hou niet zo van het woord moet.
Ja, je moet iets leuks doen. Je moet genieten. Je moet nu gewoon genieten.
Nee,
ja. Maar die fariseeën die deden dus, die keken naar de wet. En die zeiden, ah, hij doet iets op de Sabbat, dus het is een zondaar. Het is een overtreding, dus het is een zondaar. Die anderen zeiden als reactie daarop, als het dan een zondaar is, een zondig mens kan zulke wondertekenen niet doen. We hebben het laatst ook een keer over wondertekenen gehad. Nou, dat was volgens mij voor de grote vakantie. En een wonderteken is eigenlijk iets kleins wat verwijst naar iets groters. Voorbeeld. Een voorbeeld van een teken. Ja, in dit geval is dat een goeie. Je kan ook zeggen bijvoorbeeld een regenboog. Waar was dat ook weer een teken van? De ster wijst naar Jezus. Nou, dat is een symbool. Een teken kan ook bijvoorbeeld een signaal van sein zijn. Bijvoorbeeld een bazuin en dan gaat het hele volk de tenten inpakken en dan gaan ze op weg. En dat, het is een herinnering of een bevestiging. Wat zeg je?
Of een plaag.
Een plaag, hoezo?
Oh nee, laat maar. Ik hou wat door de
mond. Een wonderteken is eigenlijk iets van, dat moet ergens groter voor staan. En dat wisten ze eigenlijk ook wel. En dat komt zo meteen ook terug, want je ziet ook dat ze dat wel weten. Die blinde die is heel duidelijk. Die blinde zegt, hij is een profeet. Wat betekent dat?
Een man van God is.
Specifiek, wat is een profeet?
Kondiging van God.
Wat voor een woord?
Woord van God.
Ja, inderdaad. Ja, maar dat is heel belangrijk.
Ja.
Ja. Het is eigenlijk iemand die de woorden van God spreekt. Dat is een profeet. Heel duidelijk, hè, wat Jezus zei van wat hij gedaan heeft. Dat, die man zegt hiermee, hij komt van God. Geen twijfel over mogelijk. Dat is zijn getuigenis. Dan gaat het verder. Ik weet niet waar we het gebleven zijn. Anouk.
13.
Vers 18.
Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders en vroegen hun, is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien? Dit is onze zoon, zeiden zijn ouders, en hij is blind geboren.
Hoor je dat ze er eigenlijk geen hol van geloofden?
Ja.
Ja, is dat uw zoon die blind geboren zou zijn?
Ja.
Ja, lees me het voor, sorry.
Dat weten ze zeker. Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we ook niet. En wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Dat zeiden zijn ouders, omdat ze bang waren voor de Joden. Omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen uit de synagoge zou zetten. Daarom zeiden de ouders dat hij oud genoeg was en dat ze het
hem
zelf moesten vragen.
Oké.
Okay. Wat deden
de
Joden dan?
Wacht even hoor, dan moet je even een vraag stellen.
Nou, iedereen die in de Messias gelooft.
Ja.
Dus de redder.
Ja.
Die wordt ergens uitgezet.
Ja, uit de synagoge. Uit de kerk zou je kunnen zeggen eigenlijk.
Wat deden de Joden dan?
Die geloofden daar niet in. Dus die fariseërs.
Geef het iets voor jezelf, maar ze hebben hier al wel door dan dat Jezus de Messias zou kunnen
juist
zijn.
Juist, daarom hebben ze het ook over een wonderteken.
Maar waar geloven ze dan in?
Zij geloven in moet je opletten. Ik wist niet dat je dat op die manier niet zag. Zij, de Joden, die verwachten een Messias. Ja? Die wachten op dat er een redder voor de wereld gaat komen. Wat wij met kerst vieren. Ga even terug naar jou. Dan zal ik je vraag beantwoorden met wat hij zegt. Hij zegt eigenlijk, ze verwachten de Messias. Dat kon je hieruit zien. En ze wisten ook dat die Messias te maken had met wondertekenen. zo meteen komt het, zie ik. Ik heb het verderop staan, veel verderop. Die wondertekenen, dat wordt dus bevestigd. Want als op een gegeven moment Johannes de Doper, ze hoort dat Jezus al die tekenen doet, dan stuurt hij zijn leerlingen naar hem toe en dan vragen zijn leerlingen, bent u degene die zou komen of moeten we een ander verwachten? En dan zegt Jezus, zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben, blinden kunnen zien, verlamden kunnen lopen, goed opletten Emily, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Wat Jezus zegt hier is, al die dingen die in het Oude Testament staan, in de boeken van de Joden, al die dingen die staan in Jesaja, die gebeuren nu. Dus het is nu de tijd. Ik ben de Messias, zegt Jezus. Nou, die Joden die geloven dat niet.
Niet dat hij de Messias is.
Nee, en iedereen die dat wel gelooft, die zetten ze buiten.
Oh, op die manier. Dus ze geloven wel dat er een Messias is.
Ja.
Maar niet dat hij het is.
Nee, en wat nu het hele grappige is, dat zij wachten nu nog steeds op de komst van de Messias.
Hebben ze toch
ergens
iets fout
gedaan,
denk ik.
Je kan eigenlijk zeggen, ze hebben de trein gemist.
Maar
de trein stopte wel, maar ze dachten, ah, dat is niet de goede trein.
Ze waren niet waarom zijn wij dan heiden?
Nu niet meer. Ja, je bent, dat is een verschil. Wij hebben dus Jezus aangenomen. Wij wachten nu dat Jezus terugkomt, hè?
Ja.
Ja? En als hij terugkomt...
Dan gaan we mee.
Ja.
Met z'n allen.
Ja, en daarna komt Jezus op aarde... om koning te worden. Over wie?
Over Israël.
Ja, en dan zeggen ze... het was hem toch! Ze moeten alleen iets langer wachten... maar ze krijgen exact hetzelfde. Snap je het?
Ja, wel.
Jezus kwam in principe voor hun.
Maar hun geloofden het niet.
Nee, en die fariseërs zeker niet. Die wilden er echt niet aan.
Waarom dan niet?
Omdat wat zij verwachten was een machtige koning, een strijder die de vijanden het land uit zou gooien. En wat komt er? Er komt een hele gewone man.
Timmerman.
Een timmerman. En dan ook nog niet uit een stad die uit Jeruzalem, nee. Uit Bethlehem of uit Nazareth. En daar kan niks goed vandaan komen, zeggen ze dan. Het is een iemand die je dat niet zou zien. Ze zien daar geen koning in.
Dus stel je voor, de zwerver die altijd naast de koop zit.
Ja.
Zo die. Persoon. Ja, zo iemand. En die omgaat met vissers en vrachtwagenchauffeurs, belastingambtenaren, tollenaars, hoeren. Daar gaat hij dan eten. Zo iemand. Iemand die niet rijk is, die geen huis heeft. Die zegt van, ik heb geen steen om mijn hoofd op te leggen.
Heel arm.
Ja. Die dus gewoon buiten rondloopt. En van de liefdadigheid van andere mensen leeft.
Ja, ik weet niet hoe ik zoiets zou geloven. Als een zwerver nou zou zeggen, ik ben Jezus.
Nou ja, dat zo zou dat nu ook niet meer gebeuren natuurlijk. Maar voor hun was dat vergelijkbaar. Er waren wel een aantal dingen. Dat al die dingen die dus eigenlijk voorspeld werden. Zoals die tekenen en die wonderen, die gebeurden dus. En dat zagen ze ook. En zeiden ze, maar hoe kan het nou dat zo'n gewone zwerver... eigenlijk zo'n overtreder van de wet, dat die nou al die wonderen doet. Dat kan toch niet?
Nu zeg je een overtreder van de wet.
Ja, dus... zij vonden het, omdat hij dat op de Sabbat deed, op zaterdag. Dat kan niet, want hij houdt zich niet aan de wet, want op zaterdag mag je niks. Moet je gordijn dicht thuis zitten, kaarsje aan.
En voor jou staren.
En voor jou staren, ja.
En dan is het leuk.
En dan is het leuk, gezellig.
Nee,
Sabbat is heus niet zo, zoals je nu een levenlozige zondag achter de dichte gordijnen voorstelt. Nee, zo is het niet.
Nee, je moet gewoon niet werken. Maar die andere die leest denk ik wel Bijbel.
Ja, heel goed juist. En daarom hadden ze, verwachten die wonderen. Dus hij doet die wonderen, maar deze kan het niet zijn, deze man.
Maar als je Bijbel leest, dan werk je toch aan je geloof.
Nee, dat is geen werken. Nee.
Ja.
Daar zal ik het nog een keer over hebben, want daar is een heel lijstje van die dingen die wel of niet werk zijn. Wat ook heel belangrijk is in dit stuk, ik ga even terug naar mijn verhaal. Tadaa. Vraag het hem zelf maar, hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Bram zei net van, als je dat meemaakt, dan geloof je toch. Als je zo'n blindgeboren zoon hebt en die komt thuis, hé, pa, kan je zien. Dan zegt paard, ja, dat zie ik. Want hij komt niet meer zo binnen natuurlijk, met zijn stokje of zo weet ik veel wat. Maar hij komt gewoon binnenlopen. Hè? Ze herkennen hem niet eens meer. Je loopt ineens anders door de straat. Zijn ouders, die zeiden, ja, hij was blind, dat kan zien, ik weet niet hoe het komt. En die zoon heeft tegen hun ook gezegd, ja, dat was iemand die Jezus was. En nou, zij geloofde het dus niet. Dus op het moment dat er een wonder in jou gebeurt, aan de binnenkant, hè, dan hebben we even terug jou als gelovige, dan is dat voor jou heel duidelijk. En een ander kan zeggen, nou, ja, ik zie wel dat je veranderd bent. Maar als jij dan zegt, ja, dat komt door Jezus. Jezus, daar moeten we helemaal niets mee te maken hebben.
Dat kan ook.
Willen mensen niet horen.
Het kan ook zijn dat ze het wel geloofden, maar omdat ze bang waren voor de Joden, dat die ook niet
zijn. Ja. Die zei je. Ja, ze waren wel scheiterig, ja. Dat klopt, ja. Dat staat er inderdaad. Dus je weet niet of ze het geloofden.
Nee,
precies. Nee. Maar, ze zeiden, vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. En dat is ook heel belangrijk. Want, op een gegeven moment ben je oud genoeg, telt ons, om zelf te geloven. En dan geloof je niet meer wat je ouders geloven, maar dan moet je het zelf doen. Als je dat begrijpt, ben je ook oud genoeg om een keuze te maken, of je wil geloven of niet.
Dus Berend, aan jou, vraag of jij je vader moet geloven of iemand anders.
Ja, ik raad je aan om zelf dat boek te lezen. En zelf met God te praten. Ja, je gaat het echt een keer uit hebben hoor. Ja, je zit nu er tegenop te hikken van...
Goed luisteren.
Ja, bij Bram is die nog dicht zelfs. Maar het is dus helemaal niet gek dat er verdeeldheid is tussen die mensen. Iedereen moet namelijk zelf kiezen. Dus bij iedereen is dat voor zichzelf. We lezen verder, vers 24.
Toen riep de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zei ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien.
Daar is een liedje van. Eens was ik blind, nu kan ik zien. Ja. Ja. Geef God de eer. Die man is een zondaar. Voor de Joden was het heel simpel. En dit maak je dus in de praktijk ook mee. Als jij over God wil vertellen, gaat dat altijd heel goed. Maar zo gauw je zegt, Jezus... Dan zeggen mensen, ja, daar moet je voorzichtig mee zijn. Want daar kunnen momen daar niet tegen. God is heel algemeen. Als jij Jezus noemt.
Ja, waar eigenlijk?
Levensgevaarlijk. Nee.
Dan wordt het een persoonlijke God of zo. Want God is gewoon iedereen die het...
Ja, dat kan van alles betekenen. Maar als je zegt Jezus, dan betekent het ook dat God de Vader is.
Ja.
Als je God Vader gaat noemen, dan betekent het dat hij een zoon heeft. Dat is ook niet acceptabel.
Voor wie?
Voor om... Voor mensen om over te praten. Op het moment dat je zegt, God is er, ja, dat is het. Hè, dat is een, ja, er is een macht in de hemel, ja. Ja, die kun je God noemen. Maar zo gauw je zegt van, Jezus is de Zoon van God, dan wordt het heel specifiek. Dan betekent het dat je een christen bent. En als je het over Jezus hebt, dat er een heel verhaal aan vast zit, waar we het nu over hebben. Dan is het ineens allemaal niet zo vrijblijvend meer. Dan zit er veel meer aan vast. Dan ben je heel precies bezig. Mensen vinden het niet erg als je over God praat. Maar over Jezus praten, dat moet je niet doen. En dat zeggen ze hier ook eigenlijk. Nee, die man is een zondaar, daar willen we het niet over hebben. Hou het maar gewoon bij God. Jezus is een struikelblok.
Dat staat ook wel in de Bijbel.
Ja, dat staat ook in de Bijbel, klopt, daarom zei ik het ook. Maar ja, hij is ook hoeksteen geworden.
Ja.
Lees maar even verder, vers 26.
Ze drongen aan. Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij, maar u luistert niet. Wat wil u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Ja. Dan vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Zie je dat wat wij tegen elkaar zeggen? Dat is gewoon in de Bijbel. Met je hoofd, ik ben telefoon. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?
Oké. Hier blijkt dus uit dat die man ook een klein beetje bijbelkennis had. Hij zegt, ik vind het vreemd dat je niet begrijpt waar die man vandaan komt, want hij heeft mijn ogen geopend. Gasten, dit was dat teken, weet je nog, dat wonderteken wat aangekondigd werd. Je ziet het toch? Je hebt die verhalen toch gehoord wat er gebeurt? Die man gaat in het hele land rond, er gebeuren dingen en het is nog nooit vertoond. Kortom, dit moet hem wel zijn. Dat zegt hij.
Nee, hij kon niet uitleggen hoe hij eruit zag.
Nee. Nee, dat komt later pas. Nee, dat klopt. Dat komt later pas als Jezus naar hem terugkomt. Maar hier zegt hij, dit is nog nooit vertoond. Dit moet hem wel zijn. Als die man niet van God komt, dan zou hij dit niet hebben kunnen doen.
Zou God ook niet naar hem luisteren, want God luistert niet naar zonden, staat er ook nog.
Ja. Dat betekent ook dat deze wonderen heel speciaal zijn die er gebeuren. Het is niet zomaar van, nou, we bidden en dan worden de blinden genezen en de lammen gaan lopen. Nee, het is duidelijk dat hier een bedoeling achter zit, achter deze dingen. Het gaat niet om het wonder zelf, maar het gaat eigenlijk om de bevestiging van, jongens, let op, dit is de Messias. We lezen verder, vers 34, want wat die aankondiging precies was, het Oude Testament hadden we het net over gehad.
Toen riepen ze, jij ziet je geboorte Eden al zonde. Wil jij onze les lezen? En ze joegen hem weg. Nou, dat is echt gooi met over.
Ja, hè? Ja.
Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de mensen zo? Als ik wist wie het was hier, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof hier.
Oké. Weer, een soort, net als vorige week eigenlijk, met die engel, een soort aanwijzing. En ik ben benieuwd of een van jullie hem snapt. Eerst, de mensen jagen hem weg. De mensen jagen jou weg. Zou kunnen. Ja, jij als gelovige, je bent net tot geloof gekomen. Jezus heeft je opnieuw geboren laten worden. Je hebt een getuigenis gegeven, je wilt over Jezus hebben ze oprotten. Willen we niet horen. Mensen joegen hem weg. Maar Jezus hoorde dat en zocht hem op. De Heer zal je nooit in de steek laten. Nu gaat hij zich ook bekendmaken. Hij zegt, geloof je in de mensenzoon. Alice, wel eens gehoord van mensenzoon?
Yeah.
Ja, dat is waarschijnlijk ook het enige wat je erover te zeggen hebt, of niet? Of heb je een iets meer informatie voor mij voor deze? Dit is weer zo'n aanwijzing. Een clue.
De mensenzoon is toch gewoon Jezus die als mens is geboren?
Ja, maar als je nu aan iemand in de tijd van Jezus in Israël zou vragen, gelooft u in de mensenzoon? Wist die man dan waar je het over had? Want ik heb een zoon. Het kan van alles betekenen, maar als je nou zegt, geloof je in de mensenzoon, wat heeft dat een speciale betekenis?
Betekent dat dan niet dat je gelooft dat God wel de vader is van Jezus, maar dat... Oh, dat is lastig. Maar dat hij...
Dat kon die man niet weten, hè?
Nee, dat niet is, maar dat hij wel van Maria komt. Terwijl zij dan nog maagd was. Want dan is hij in principe een zoon van een mens.
Ja.
Hij is toch de zoon van God.
Oh, nee, je bent aanstaande van zondag toch vrij. Nee, dat was... je hebt je punt weer verspeeld. Nee, dit was weer een aanwijzing. Die wijst ergens naar het Oude Testament. Dus die man die had zoiets van... Ah, nu weet ik waar het over gaat.
Waarschijnlijk had een voorspelling.
Ja, er was een profetie. En die profetie die staat in Daniel 7. Hoef je niet op te zoeken, dan lees ik hem voor. Het gaat over een visioen wat Daniel heeft over de hemel. En daar komt iemand voor die de mensenzoon is. En daar verwijst Jezus hiernaar. Daniel die zegt het volgende. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst. En de oude van dagen zich neerzette. Dat is God de Vader. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en zijn haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Dat was de troon van God de Vader. En dan gebeurt er iets. En ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Met de wolken van de hemel. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap aan alle volken. Natieën en talen moesten ze hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. De Joden wisten precies waar het over ging. Dit is de Messias. Het koningschap komt weer over alle volken. Hij werd koning tot in eeuwigheid en het werd hem niet ontnomen. Dit is hem. En die wordt hier omschreven als een mensenzoon. Voor ons staat er nog iets extra's bij. Namelijk, hij komt met de wolken van de hemel in de hemel aan. Je weet hoe Jezus naar de hemel gegaan is?
Ja, als heel persoon.
Ja, ook. Met niet met vleugels, maar op een wolk. En er staat ook van, hij komt ook terug op een wolk. Jezus beweegt zich op die manier. Wat is er, Emily?
Sorry, Bob, zeg als een heel persoon.
Als een?
Als een heel persoon. Want als Jezus naar de hemel gaat, Bob, zeg als een heel persoon.
Ja, nou, dat is ook zo.
Maar ik kwijt op iedere wolk een ander stukje.
Nee.
Sorry. Nee. Dat was wel leuk.
Nee, gewoon op één wolk. Het moment waar het hier over gaat, waar de profetie over gaat, is eigenlijk als Jezus de gemeente heeft opgehaald en dan komt hij dus in de hemel aan en dan wordt hij koning. Dus wat we een keer gelezen hebben van Jezus komt de gemeente halen, hij komt op een wolk naar beneden en we gaan hem tegemoet.
Gaan wij dan ook allemaal op die wolk?
Ik denk het wel, zoiets. Ik weet het niet precies.
We aan een touwtje vastgebonden.
Of wij zijn die volk. Of sleepkabeltjes.
Ja, precies.
Hier zie je hetzelfde van boven beschreven. Vanuit de hemel gezien. Die man dus, waar het aan gevraagd werd. Geloof je in de mensenzoon? Die zegt. Ah, dat slaat op Daniel. Dat was iemand in de hemel. En die werd koning. Ja, zegt hij. Als ik zou willen weten wie het was. Dan zou ik in hem geloven. En dan zegt Jezus. U kijkt naar hem. Dat kon ik nu ook. En u spreekt met hem. En toen zei hij, ik geloof Heer. En hij boog zich. Dus hij aanbad Heer. En de Heer die...
Hij zegt eerst van, nou, als ik hem zie, geloof ik in hem.
Nee, als ik wist wie het was, zegt hij.
Ja.
En dan zegt Jezus, u kijkt naar hem en u spreekt met hem.
En dan, hij gelooft hem.
Dan, ja, hij zegt, ik geloof. Dat kon niet anders, want... Hij had dus iets van, deze man, dat moet bijzonder zijn. Hij heeft hem al een profeet genoemd. Hij is al gehoorzaam aan hem geweest. En nu zegt Jezus, ik ben de Messias. Dat is voor hem maar een kleine stap.
Ja, iedereen wist op een gegeven moment toch wel wat er gebeurd was. Dus er kon ook iemand random tegen hem zeggen van, goh, ik ben
het. Oh, je bedoelt van, het kan ook een ander geweest zijn.
Ja, maar zou het dan niet zijn stem
wel herkennen? Ik denk dat hij zijn stem wel zou herkennen. Ja.
Ja, dat is waar.
Nou, dat is niet doof.
Ja. Het heb je net zelf ook gezegd, hè? Van ja, je hebt hem nog niet gezien, maar je weet wel wie je gehoorzaamt. Mm. Nou, hier zie je dus dat Jezus naar hem terugkomt en dan zal hij hem zien. Nu komt de kers op de taart, het laatste stuk. Emily. Jezus. Rustig aan, vers 39.
Jezus zei: ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien, en zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat horen zeiden, wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Want u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.
Nou, leg eens uit. Hè? Het is best ingewikkeld, toch?
Ja.
Leg eens uit, probeer het eens.
Jezus is in de wereld gekomen... om degene die niet zien wel te laten zien. En degene die wel zien, die zullen blind worden.
Ja, dat is dat oordeel op een of andere manier. Het gaat hier niet over het laatste oordeel, het gaat hier over een soort wel en niet geloven. Een soort scheiding brengen tussen de mensen. Sommigen gaan dus geloven en anderen niet.
En degene die niet geloven zijn...
Ja, dat is grappig.
Ja, die zijn in principe blind. Wij zijn ook blind, wij kunnen Jezus niet zien en alleen horen.
Ja.
Dus degene die niet geloven zijn dan eigenlijk blind en doof.
Ja, en wie heeft ze laten zien?
Ik kan hem horen door een persoon.
Hij heeft jou op een gegeven moment laten zien. Je zit op de goede weg. Dus voor die tijd waren er een aantal mensen die zeiden, maar we zijn toch niet blind? Dat zijn die fariseërs. Maar die wilden niet geloven.
Mag ik het zeggen?
Jij mag het altijd zeggen.
Ja, ik mag het zeggen.
Ja. Kom op, Bally.
Maar die fariseërs die geloofden niet dat hij de Messias was.
Ja.
Dus eigenlijk zijn ze blind.
Daarom zijn ze blind geworden.
Zijn ze?
Ja, nee, dat is
ja. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. En dat heb je heel goed gezien. Het staat ook in de Bijbel. Ik zal je dat voorlezen. Even kijken waar het staat. Het staat in 2 Korinthe 3. Dus wat jij net zegt, die fariseeën, die geloofden wel in God, maar die namen hem niet aan als Messias. En daarvan zegt Jezus, die zullen blind genoemd worden. Nou, dat kun je hier ook zien. Ik zal het voorlezen.
Daarom is die andere wel.
Ja, we doen eerst die ene. We doen eerst die Joodse mensen, wat voor Israël geldt. Voor het grootste gedeelte van Israël. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. En we zijn niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Dat is het verhaal over Mozes. Het denken, hun denken van Israël, verstarde en dezezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond. Dat is de wet. Wanneer het voorgelezen wordt, en hij wordt alleen in Christus weggenomen. Zo, er ligt dus eigenlijk een soort zakdoek over de wet heen en ze snappen niet wat erin staat. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart. Als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Dus ze snappen niet wat er staat. He, Jezus zegt van ja, ik word aangekondigd in de wet. Maar ze geloofden het niet. En nu kunnen ze het ook niet meer zien. Als je één keer besluit van nee, we willen hem niet aannemen. Dan zegt Jezus, nou dan leg ik een zakdoek eroverheen. En alleen als je mij aanneemt, dan neem ik die zakdoek weg. Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Dat staat er. En wat staat er bij ons? Er staat ook zoiets. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal een licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus. Dat is het tegenovergestelde. Dus bij ons was het donker. Wij hadden de hele wet niet. En als wij Jood waren geweest en we hadden hem wel gelezen, we hadden hem aangenomen, dan zegt Jezus, bij jou zal ik het licht aandoen. Dat betekent dat je kan zien. In duister, hè, mensen die zondigen, die lopen in het donker. Dat zijn eigenlijk blinden. We waren allemaal blinden. En Jezus doet het licht aan. Hoe moet ik dat nou duidelijk maken?
Eigenlijk had het andersom moeten zijn, het verhaal. Iedereen blind,
ja, heel goed.
Iedereen blind is en zeg maar de mensen die in Jezus geloven, die kunnen zien. In plaats van wat er nu is opgegeven.
Nee, dat is precies goed wat je nu zegt. Ja, ik ga even mijn dingetje neerleggen. Je hebt het goed begrepen. Zeg het nog een keer.
Dat het eigenlijk andersom maar moet zijn in het verhaal van het laatste. Dat de blinden, dat degenen die niet geloven blind zijn en degenen die wel geloven kunnen zien.
Zo is het ook. Je hebt het goed begrepen, alleen verkeerd om uitgelegd. Dus zeg het nu nog een keer niet zo van, eigenlijk zou het zo moeten zijn, maar wat je zei is goed. De mensen die geloven, daarbij heeft Jezus het licht aangedaan. Ja? En daarbij, die kunnen dus zien. Die waren eerst blind. De mensen die dachten, wij weten alles. Die zeiden, we zijn toch niet blind? En die heeft die blind gemaakt. Die kunnen het nu heel moeilijk begrijpen. Als je nu met iemand uit Israël praat, is het voor hun nog steeds een onaanvaardbaar verhaal dat de timmerman de redder van Israël zou zijn.
Dus hun zijn blind.
Maar ze hebben
het. Ja, maar die verblinding, dat heet ook een bedekking, die wordt weggenomen. Een keer.
Als hij terugkomt.
Als hij terugkomt, dan staat er, dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben.
Het lijkt me ook grappig als het dan nog niet geloofd wordt.
Ja, maar dat is wel zo. Er staat dat er dan een heel groot gedeelte van Israël, zelfs heel Israël staat er, zal dan tot bekering komen.
Dus dat is eigenlijk het verhaal van de blinde man. Van dat helaas.
Ja, dat geldt dus voor jou persoonlijk, maar je kan het ook toepassen op Israël. Je kunt het ook toepassen op de mensen die in de wereld niet geloven. Daar staat ook iets over in de Bijbel. Namelijk dat de ongelovigen, staat in 2 Korinthe 4, die zijn door de God van deze wereld verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. Als jij je dus richt op het verkeerde, hè, dan kijk je in die lamp, Dan zeg je nou, je kan je overal oprichten in de wereld, op geld en op allerlei dingen. Dat kunnen jouw afgoden zijn. Dan kun je niet ontdekken wat God in je hart doet. God werkt niet aan de buitenkant, hij werkt aan de binnenkant. Dan werk je aan het verkeerde. Dan kijk je naar het verkeerde en dan zul je zijn licht niet kunnen zien. Want hij werkt in je hart. En dan staat er dus, de gelovigen, van wie de gedachten door de God van deze wereld zijn verbind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. Het is exact hetzelfde. Waarvan ik net zei, van dat is, bij ons heeft hij in je hart het licht aangedaan. Op een gegeven moment zei hij, en dat heeft ook te maken met je wedergeboorte. Het begin van de schepping, er zij licht. Aan het begin van de schepping, dat was het eerste wat hij zei. En dat zegt hij ook in ons.
Er zijn licht.
Er zij licht. Maar dan bij jou aan de binnenkant, in je hart.
Ja, dat zou opeten. Zo
met dat kan die niet met de snoerken.
Dat zou opeten.
Wat is nou de samenvatting van dit verhaal?
Leven.
Ja. Wat is het punt dat ik probeer te maken? Het zijn er een paar.
Dat Jezus bij je.
Dat is er één. En als ze je wegjagen, dan is die altijd bij je.
Ik heb nog wel een vraagje.
Ja?
In hoeverre kies je er dan zelf voor? Want die fariseeën die... Ja, kozen. Ja, Petrus heeft wel kozen om het niet te geloven dat Jezus de Zoon van God was. Maar ik denk het echt wel. Als ze waren bereid wel worden.
Ja, precies. Maar dan hebben zij dan zelf ook een beetje niet gemaakt of zo.
Ja, dat is met...
Je kan het andersom dan ook.
Dat is met het verhaal van Israël inderdaad heel moeilijk. Van in hoeverre... Je kan eigenlijk zeggen, nou, ze hadden zoveel aanwijzingen. Ja, ze hadden ook nog Johannes de Doper die ervoor uitging. In de geest van Elia hadden we vorige keer gelezen. Hij deed wonderen. Alles klopte. Het enige wat niet klopte is dat hij dus niet met een zwaard in zijn hand kwam. Met een kroon op. Zei, ik ben de koning. Dat verwachten ze. En dat was dus niet volgens hun denkbeelden. Maar het klopte wel. En kan je eigenlijk dus zeggen van wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem afgewezen. Ze hebben op een gegeven moment gezegd, doe ons die moordenaar maar. Ze mochten kiezen. Hè? Barabbas of Jezus. De moordenaar of degene die nooit iemand kwaad gedaan had. Wat kozen ze? Het kwaad. In die zin heb je dus eigenlijk zelf gekozen. Hebben die mensen zelf gekozen. Maar als je nou zegt, hoe kan je nou tot geloof komen? En is dat iets wat je zelf zomaar kan besluiten? Kan ik tegen... Jaap zeggen, nou, zo zat het in elkaar en dat is het. Geloof het maar. Zo werkt het niet. Dat komt door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die bij jou het licht aandoet. Het is de Heilige Geest die tegen jou zegt, er zit modder op je ogen, je moet je wassen. Daar begint het mee.
Maar je moet je er zelf wel voor openstellen. Ik kom echt totaal uit de andere wereld. Hè, en ik was vroeger ook eerst voor jou. Het zal allemaal wel dood worden, maar het hele geloof dat snap ik geen hout van. Hè? Dat
kost me te veel.
Ja, dat ook niet zozeer. Ik geloof het niet. Het zal wel fijn dat jij dat gelooft. Nee, maar daar was het mee open, zeg maar. En op een gegeven moment toen kreeg ik dan een kering onder voorwaarden dat ik ging geloven.
Zo. Zo, wat een zending. Hè. En hoe liep dat af? Nee, dat verhaal dat kennen we. Maar hoe ging het nou eigenlijk? Hoe ben je nou tot geloof gekomen?
Nou, op dat moment zei ik van, nou goed, ik ga geloven.
Ik wil geloven.
Ik ga geloven, ja. Zo zei ik dat. Mm-hmm. En nou ja, goed, dan had ik een soort van overwinning, zeg maar. Want dan had ik haar.
Voor wat hoort wat.
Ja, precies.
Zo.
En... ja goed, dan ga je ook echt openstellen, zeg maar, voor dit soort dingen. Van ja, zij gelooft dat, dus ja, dan moet ik dat ook min of meer geloven. En, in het begin zei zij ook heel duidelijk van, je moet niet voor mij gaan geloven, maar voor jezelf. Ja, ja, ja.
Ja, 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 ja.
En ik was er ook wel overtuigd dat ik het voor mezelf deed, hoor. Maar ja, dan kijk ik naar een tijdje terug en denk ik van ja, misschien was het wel echt voor haar, zeg maar.
Ja.
En, maar dan kun je op een gegeven moment... had ik heel erg. Van dan kon ik ook zeggen van, goed, het is nou ook echt van mij, zeg maar. Echt mijn geloof.
Net als dat die ouders zeiden van, hij is oud genoeg om het zelf uit te leggen. Hij kan het zelf uitleggen. Ja, hoe ben je erachter gekomen? Weet je dat moment nog? Ik zeg van, hé, het is echt. Het is niet meer voor mijn vriendin, maar het is echt.
Nee.
Dat is wel gebeurd. Dat is duidelijk.
Ja, dat, ja.
Want als ik nu aan jou vraag, van, nou, ik heb een hele mooie vrouw. Hè, voor je in de aanbieding, maar je moet moslim worden. Hè, dat is eigenlijk dezelfde vraag. Hè? Een heiden wordt christen, nu vraag het aan de christen. Nou, een hele bloedmooie vrouw voor je in de aanbieding. Je moet wel moslim worden. Doe je dat? Nee. Waarom niet? Ja. Want je hebt het eerst ook gedaan.
Ja, zou je dat eerst wel gedaan hebben? Hè? Zou je dat eerst wel gedaan hebben?
Ik denk het wel met een stomme hoofd, ja. Ja. Oh, nou, je mag het zelf beantwoorden. Maar had je dat wel gedaan, de vraag van Bram?
Ik zou het niet... Ja, het speelt wel meer mee, hoor. Want, van vroeger uit wist ik wel wat van het christelijk geloof af. En ook en anders zijn ook christen. Dus ja, dan weet je, ergens is het een soort van vertrouwen of zo, wat er al wel is.
Het was niet zo'n groot risico, bedoel je?
Nee, ja, inderdaad. Het was ook echt van eerste gesprek wat ik met haar had over het geloof, was ook van mij van ja, kan toch geen kwaad.
Ja, want ik ken het al. En ja. Het zijn allemaal aardige mensen. Ja. Eigenlijk is het wel een beetje uit de hand gelopen.
Ja, een beetje wel. Ja. Ik kom wel degelijk kwaad, maar...
Oh. Oh. Zeg maar niet tegen iemand die nog moet gaan geloven.
Nee, ik ben... ik ben toch wel tevreden met het resultaat van dit hele vreemde verhaal.
Cool.
Ja. Zie maar fouten van die goed voor zijn.
Je kan het geen verkeerde vrouwen noemen, maar het was een hele vreemde situatie. En het is een vraag die je nooit iemand op die manier zou moeten stellen. Die voorwaarden, Dalton, mogen jullie niet aan je vriendin stellen op die manier?
Je moet gewoon een christelijke vriendin
op. Ja, dit is niet, dit moet je niet iemand aanraden om te gaan doen.
Maar toch snap ik nog steeds niet over dat blind zijn en dat zien. Ik vind dat het andersom hoort in het verhaal.
Dan ga ik weer omdraaien. We hadden net besloten dat het zo deed zoals jij het wilde. En nou wil jij het weer omdraaien.
Nee, maar ik snap het gewoon nog niet goed.
Oké. Ik zal je vertellen hoe het zit.
Ja,
toen jij geboren was, was je blind.
Ja.
Toen hebben je ouders heel lang tegen je gepraat, maar je bleef blind.
Ja.
He, ze konden je over Jezus vertellen, maar je bleef blind.
Ja, dat liedje is wel.
Ja. Weet je nu ook nog wanneer er iets in je hart gebeurd is?
Toen ik in Jezus ging geloven.
Ja.
Ja.
Nou, toen ging het licht aan.
Ja.
Toen kon je zien. Daar heeft het mee te maken.
Ja, maar...
Die andere?
Iedereen was wel blind. Ja, maar die andere konden allemaal zien.
Die zeiden dat ze konden zien.
Ja.
Van blind.
Omdat ze de wet kenden.
Die hadden het ook moeten zien. Die hadden die wet gekregen. Ja, gasten, het staat in de Bijbel. Lees het dan. Je eigen, al die rollen die je gaat bestuderen. Die synagoge bestond. Omdat ze namelijk de Messias verwachten. En dat ze de wet bestudeerden en alles wilden weten. Maar ze wilden het niet geloven. En toen zei Jezus, eigenlijk van nu af aan, ja, je zult blind worden. En dat is ook zo gebleken. Daarom zijn er zo weinig Joden christen geworden. Maar een paar. Maar God gaat het later terugnemen. Dan haalt hij het sluier weer van het boek af. En dan zien ze hem verschijnen. Dat was hem. Oh, we hebben het fout gedaan. Ja. En dat zijn dan de voorvaderen natuurlijk.
Een stapje overgeslagen.
Ja, bij hen ging het goed totdat Jezus kwam.
Het ging hartstikke goed, ja. Totdat Jezus kwam en toen hadden ze net de trein gemist. Snap je het nu wel, Anouk?
Ja, grappig. Dan heb je zo de trein gemist. En dan sta je zo nog steeds te wachten en dan komt hij via de andere kant weer zo.
Ja.
Voor was het.
Ja. En dan zegt hij, hé, maar ze zit in dezelfde trein. Ja. Dat blijkt dan zo te zijn.
Beetje lang wachten.
Glory train is dat.
Ja, dat is de glory train. Ja, het is wel heel lang wachten. Maar uiteindelijk stappen ze allemaal in dezelfde trein.
Ik bedoel,